We gaan vandaag verder, wel verder, het is een beetje vreemd om te zeggen, verder. We zijn ermee gestopt in juli vorig jaar. Dat was toen een leader, Life Class, noemde toen de Bijbelstudiereeks dat we toen zijn begonnen, Life Class. Het is eigenlijk een lessenreeks dat de kerk in Brussel heeft opgesteld om nieuwe leden en nieuwe leiders of aspirant-leiders, degene die in de bediening willen stappen, die eenderst welke functie willen uitvoeren in de kerk. Eenderst waarvan het zij muziekinstrumenten spelen, tot proper maken van de kerk, tot flyers uitdelen, evangeliseren, noem maar op. Als je ergens een of andere functie krijgt toebedeeld, dan moet je die cursus volgen. Life Class noemt dat. Het gaat over de basisprincipes. Christelijke waarden en christelijke basisprincipes die elke leider voor ogen moet houden als hij in een positie staat, als hij een rol krijgt toebedeeld waarin hij Christus moet uitstralen. Natuurlijk is dat niet alleen beperkt tot wanneer hij in de kerk iets doet. Hè? Deze principes, deze christelijke waarden, is voor elke christen van toepassing, want ieder van ons is in zekere zin een leider, is in zekere zin een influencer. Hè? Als je iemand beïnvloedt, dan leid je eigenlijk iemand. Hè? Het zij op een goede pad of op een slecht pad. Ja? Maar iedere christen behoort een leider, behoort een influencer, een beïnvloeder te zijn van de Christus in ons. En dus het is een mooie cursus. Het zijn 10 lessen gebaseerd op 10 verschillende karakters in de Bijbel. Ja, 10 verschillende personages. En we hadden de eerste 2 reeds gezien. In les 1 hadden we Jozef gezien als de leider, de dienaar, de dienende leider. Als iemand zich dat nog kan herinneren, is ver terug in juni, denk ik, juli denk ik dat het was. Dan zijn we bij Petrus beland, les 2, dat ging dan over het fundament van elke leider. Over de bepaalde doctrines, bepaalde leerstellingen die je voor ogen moest houden. Hè. We geloven niet zomaar in Jezus, maar we geloven in de Bijbel, het woord van God en wat die zegt over Jezus. We geloven de Bijbel wat die zegt over er is maar één God. We geloven de Bijbel die zegt dat we opnieuw moeten geboren worden uit water en geest. Het zijn dus fundamenten. Jezus die Messias is. Dus dat zijn fundamenten die je moet hebben. Die we allemaal moeten delen als we een functie willen opnemen in de gemeente. Amen. Je kan niet de ene zeggen van ja, ik geloof in dit. En de andere op het podium zegt ja, maar ik geloof in dit. Er moet eenheid van leer ook zijn. Amen. Natuurlijk zijn er zaken die we anders gaan interpreteren en de ene gelooft dat over eindtijd, de andere gelooft dat. Maar we hebben het over basis, fundamentele beginselen. Amen. En we moeten ervoor strijden om tot eenheid te komen van het geloof. Halleluja. En dus vandaag gaan we het hebben over een ander personage. En broeder Emmanuel zal vertellen over wie of wat het gaat. Maar laten we eerst bidden. Vader, ik dank u, Jezus, voor uw woord, Heer. Ik bid vandaag, Heer, dat uw woord duidelijk mag zijn, dat u ons mocht leren om leiders, toekomstige leiders te zijn, Heer. Mensen die andere mensen beïnvloeden, Vader, met uw evangelie, uw goede nieuws, Heer Jezus. Laat ze verspreiden over heel de aarde, Heer. Ik dank u, Jezus, voor zij die vandaag zijn samengekomen. Laat ze erop verder uittrekken en het in de praktijk uitvoeren, in Jezus' naam. Amen. Bij deze, Emmanuel, als je eventjes als je je video kan opzetten, dan kan ik u highlighten.
Kan ik nog niet.
Oh, echt? Oh. Ja. Inderdaad, jawel, nu wel.
Oké, okay, prijs de Heer. Kunnen jullie me goed horen?
Ja, ik zie dat je een jas aan hebt.
Ja.
De...
Is dat oké? Okay? Ik hoop dat het geen hindering
Nee.
is.
Is oké, jongen, doe maar.
Oké, okay, prijs de Heer. Oké. Okay. Goedenavond, Kerk van God. Ik wil vandaag lesgeven slash teachen over de gedachte van leiderschap. Maar ik wil dat toepasselijk maken voor iedereen hier. Dus toepasselijke leiderschap. En we zullen het voorbeeld volgen. Vandaag de personages waar we over gaan spreken zijn Joshua en Caleb, die leiding gaven onder Mozes. Amen. En de titel van deze les is Visie en Loyaliteit of Visioen en Loyaliteit. Ik ga beginnen met een passage lezen in Numeri. Als dat ook op het scherm kan komen. Hoofdstuk 14, vers 20 tot en met. Wij kunnen niks zeggen. Oké. Okay.
Tot met 30, ja.
Tot en met 30. Amen. Ik zal het vanuit mijn Bijbel meelezen. SNBV ook. Amen. De Heer antwoordde: Ik zal vergeving schenken zoals je vraagt. Maar zo waar ik leef en de hele aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht, en die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben door mij niet te gehoorzamen, zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen, krijgen het te zien. Maar mijn dienaar, Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is. En zijn nakomelingen zullen het bezitten. Nu wonen daar de Amalekieten en de Canaanieten, nog in de valleien. Keer morgen om en trek de woestijn weer in de richting van de Rode Zee. De Heere zei tegen Mozes en Aaron: Hoe lang blijft dit verdorvene volk zich nog tegenover mij beklagen? Ik heb hun voortdurende geklaag lang genoeg aangehoord. Zeg hun dit: Zo waar ik leef, spreekt de Heere. Ik zal zeker met jullie doen wat ik je heb horen zeggen. Hier in de woestijn zullen jullie lijken liggen. De lijken van allen die ingeschreven zijn. Allen van 20 jaar en ouder, niemand uitgezonderd onder jullie. Omdat jullie je tegenover mij beklaagd hebben. Jullie zullen het land waarvan ik gezworen heb dat je er zou wonen niet binnengaan. Met uitzondering van Caleb, de zoon van Jefunne. En Joshua, de zoon van Nun. Amen.
Amen.
Dus het verhaal dat begint in het vorige hoofdstuk een beetje. Het is een bekendelijk verhaal. De Israëlieten waren aan het dwalen door de woestijn. En dit is ongeveer in het begin. Maar dit is een reden waarom ze zo lang dwaalden in de woestijn, 40 jaar lang. God had hun een land beloofd. En Mozes en de Israëlieten waren er. En God beval Mozes om spionnen naar het land te sturen om het te bekijken. Om de vrucht ervan mee te nemen. Om verslag uit te geven over het land aan de mensen. Om te kijken of de mensen sterk waren of zwak. En Mozes stuurde 12 mensen erop uit om het land te bekijken. En 11 van die 12 kwamen met een slecht rapport en vertelden de mensen dat ze het land niet konden innemen. Ze namen het vrucht mee. Als ik naar het verhaal kijk, ze namen het vrucht mee. Ze hadden ze hadden druiven mee. Ze hadden zoveel druiven mee dat het gedragen moest worden door 2 mannen. De mensen waren op dat moment zeer verheugd, maar toen kwam een slechte rapport van de andere spionnen. En die zeiden dat ze het land niet konden innemen omdat er reuzen gevonden in het land. Maar toen stond Caleb op. En om de mensen te stillen en ervoor te zorgen dat de mensen zich niet tegenover Mozes zouden zetten, zei hij: We kunnen zonder problemen het land optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen het volk makkelijk aan. Het leven van Caleb en Joshua wordt gekenmerkt door grote betrokkenheid, loyaliteit en opoffering aan God en aan hun leider Mozes. Een studie van hun leven leert ons dat lange tijd waren ze niet aangesteld tot leiderschapposities. Maar omdat ze niet waren aangesteld om leiderschapposities, stopte hun niet om leiders te zijn onder Israël. Ze waren twee mannen die geen positionele leiderschap hadden, maar toch wel oefenden ze invloed uit. En ze waren in staat het visioen voor te brengen van God en Mozes om het beloofde land te beërven. En pas na de dood van Mozes werd Joshua geroepen om leiding te geven. Dat staat in Joshua 1:1. Als je daar naartoe wilt gaan. Dat na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Joshua, de zoon van Nun en de rechterhand, Nun en de rechterhand van Mozes. Volgende vers, denk ik ook. Vers 2.
Momentje komt eraan.
Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Amen. Dus ik wil zeggen, en ik bid dat jullie het begrijpen en dit meenemen. Je kan leiding geven zonder de titel leider te hebben. Amen. We zien een. Het is een gerucht. Sorry. Het is een gerucht in onze maatschappij, in de kerk, dat je pas iets kan doen voor God nadat je geroepen bent tot een positie. Dat je een titel moet hebben voordat je geschikt of waardig bent om het werk van God te doen. Dat is een leugen. En dat is een leugen van de vijand. Dat brengt. Dat brengt insecurity naar je. En dat laat je niks doen. Dat laat je, het Engelse woord is stationary.
Blijf je vastzitten.
Blijf vastzitten, amen. Maar elke persoon onder mijn stem, elke persoon waartegen ik spreek, zeven mensen, ieder van jullie. Ieder van jullie kan leiding geven. Want echte leiderschap is invloed. Als je iemand kan influencen of als je invloed op iemand kan bedrijven, dan kan je leiding geven aan een persoon. Als je kan spreken, kan je leiding geven. Want als je kan spreken, heb je invloed. Waar je stem reikt, daar reikt je invloed. Daarom moeten we zo waakzaam zijn met onze woorden, omdat ze kracht hebben. God maakte alles met zijn woord. We zien dat in Genesis. En wij zijn in het beeld van God gemaakt. Dus onze woorden hebben kracht om mensen op te heffen of om te vernederen. En Jacobus spreekt daartegen in Jacobus 3, vers 3 tot en met 5. Dat kan lezen.
Komt eraan, Jacobus 3.
Ja, vers 3 tot en met 5. Men. Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen. En zo kunnen we hun hele lijst sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een kleine roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo is ook de tong een klein orgaan. Maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Amen. Dus laten we onze stem gebruiken om mensen te genezen. Om dromen te maken en niet dromen te verbreken. Want de stem heeft kracht om allebei te doen. We kunnen creëren en we kunnen vernietigen met onze tong. Dus zeker als kinderen van God, met de Heilige Geest, waarmee we spirituele behoeftes, wanneer we spreken tegen spirituele behoeftes, laten we waakzaam zijn. Man, dus leiderschap kunnen we opbreken in twee categorieën. Eén is positionele leiderschap en dan is het persoonlijke leiderschap. Ik zal eens beginnen te spreken over positionele leiderschap. Dus positionele leiderschap is leiderschap waarbij je autoriteit of je macht gebaseerd is op een titel. In de kerk, positionele leiders opereren vanuit een titel. Amen. Ik ben dit. Ik word dit genoemd, dus ik heb de macht om dit en dit en dit en dit te doen. Maar Joshua, zoals we net hebben gelezen, hij kreeg een positie nadat Mozes gestorven was. Maar dat zorgde niet voor dat hij geen leider was zonder dat hij de titel had. Amen. Je krijgt geen positie zonder dat je al een leider bent. Je wordt niet geroepen om iets te doen zonder dat je iets aan het doen bent. Amen. Wat ik wil zeggen is, mensen hebben de droom om, ik zou eens geroepen worden om dit te doen en dan zou ik het werk van God doen. Maar Jezus zei, ga op voordat zij daar bekleed werden met de Heilige Geest, predikten ze al. Ze dreven al demonen uit. En Joshua, voordat hij positie kreeg, deed hij al het werk van God. Ondersteunde hij al Mozes. Sprak hij al tegen het volk. Dus ik herhaal het opnieuw. Je krijgt geen positie zonder dat je al een leider bent. En ik wil dat bewijzen met 1 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13.
Hoofdstuk 1, vers.
Nee, hoofdstuk 3, 1
Oh.
Timotheus, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13.
Oké.
Amen. En ik lees vanuit de NBV 21, dus de woorden zijn een beetje anders. Het is een beetje moderner. Het is waar, het is een waar woord. Als iemand leider van de gemeente wilt worden, is dat een eerzaam streven. Een leider moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn. En hij moet sober bezonnen. En gematigd en gastvrij zijn. En een goede leraar. Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn. En niet geldzuchtig. Hij moet zijn huisgezin goed leiden, op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Hij mag ook niet pas bekeerd zijn, dan zou hij verblind kunnen raken en ten prooi kunnen vallen aan de duivel. Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt. Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn. Hij moet vasthouden aan het geheim van het geloof met een zuiver geweten. Ook moet eerst op zijn geschiktheid worden getoetst. Pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan hij zijn dienst verrichten. Dit geldt ook voor de vrouwen. Ook zij moeten zich waardig gedragen. Ze mogen niet kwaad spreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn. Een diaken mag maar één vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten. Degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrij uitspreken. Dus zien hier Paulus schrijft naar Timotheus en hij geeft een criteria voor de positie. De persoon die de titel van leider of diaken ontvangen zou, in de kerk moest als eerst een leider zijn in zijn eigen huis. Hij moest als eerst, hij moest ook een goede reputatie hebben buiten de kerk. Hij wilde niet de mensen de positie opgooien, bijvoorbeeld nieuwe bekeerlingen, en hun laten, en dan later, en dan later kunnen zij leiderseigenschappen hebben. Maar nee, hij vraagt mensen die al leiderseigenschappen hebben, dat hun worden opgesteld door leiders. Amen. Prijs de Heer.
Amen.
Dat zorgt ervoor dat de leiding, dat jouw leiding niet afhankelijk is aan jouw titel. Jouw leiding in de kerk is niet afhankelijk van je titel. Als je je positie verliest, God verbid, biedt het, of je niet geroepen wordt tot een titel, dan moet je alsnog leider zijn, want je leiding is niet je confidence of je confidence voor je leiding is niet gehecht aan wat je genoemd wordt.
Amen.
Dus, Caleb en Joshua, waar wij over spreken, ze leiden zonder positie. Ze waren leiders zonder positie. Een leider wordt niet geboren na roep, maar wordt gecreëerd door het dienen. Amen. Ik wil leiden door persoonlijke kracht, invloed zijn door een voorbeeld te dienen. Want voordat ze leiders waren, waren ze dienaars van Mozes. Amen. En dan
Amen.
spreek ik nu over persoonlijke leiderschap. Wat de ware leiderschap die we moeten hebben, dat is de ware leiderschap die we moeten hebben in de kerk. We moeten ons niet hechten aan positionele leiderschap, dat is immers een titel, maar we moeten persoonlijke leiders zijn. Persoonlijke leiderschap is gebaseerd op mate waarin je als persoon invloed kunt uitoefenen om mensen om je heen. Persoonlijke leiderschap is gericht op relatie van de leider met andere mensen of volgers. Persoonlijke leiderschap is op relatie.
Amen.
Die invloed is gericht op je relatie op een persoon. Want als mensen je zien als een goed persoon, dan zouden ze waarschijnlijk veel sneller naar je advies luisteren dan als ze je zien als een persoon die ze niet kennen of God verbiedt het, een slecht persoon. Dus we moeten een cultuur creëren in jezelf, in je huis, in de kerk, van persoonlijke leiderschap. Amen. En dat wordt gecreëerd door te dienen. Doordat mensen Joshua zagen onder Mozes, omdat hij de man van God kon dienen. De man die aangesteld werd door God kon dienen op een betrouwbare manier, wisten mensen dat hij betrouwbaar was. Want zijn reputatie werd ook gehecht aan Mozes. Omdat hij trouw in weinig was, kon zijn vertrouwen in veel. En ik wil een uitspraak maken die ik heb gehoord in Louisville. En die uitspraak is waar in Louisville en is waar hier. Het was over preken, maar het is echt een levensles. En de uitspraak is: de boodschap is zo goed als de boodschapper. Je boodschap, jouw boodschap of de boodschap van het evangelie is zo goed als jij.
Amen.
Wij zijn vaak in het dagelijks leven van mensen die we ontmoeten het enige voorbeeld van Jezus. Als we een slechte impressie op iemand maken, dan verliezen we onze invloed ook. Als je een persoon bent die altijd klaagt en altijd moet vertellen over je problemen, zouden mensen je minder snel geloven als je predikt over vrede. Als je vertelt dat Jezus je vrede geeft en je spreekt altijd over problemen en wat er mis is in je leven, Daarmee verlies je je invloed. En als we mensen zijn die worstelen, die openlijk worstelen met zonde, dan natuurlijk, als mensen dat zien, dan verliezen we ook onze invloed. Dat betekent niet dat Jezus slecht is of onze boodschap slecht. Maar onze boodschap wordt gekenmerkt met ons. Je wint een ziel of je wint invloed wanneer je de personen wint. En dat kan ik bewijzen in Matthäus 5, vers 14 tot en met 16. Dus we winnen mensen. Daarmee, wanneer we mensen winnen, dan winnen we ook invloed. Het scherm is donker. Of is dat... Oké. Okay. Oh, hier. Oké.
Okay. Welke vers wou je juist?
14 tot en met 16.
Ah, 14. Oké. Okay.
En... Jezus zegt tegen jullie... Jullie zijn het licht voor de wereld... Een stad die op een berg ligt, kan men niet verborgen blijven. Kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om het vervolgens onder een korenmaat ver te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in het huis is. Zo moet jullie licht verschijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien. En eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Amen.
Amen.
Dus laat jullie licht stralen. We zijn in de wereld en natuurlijk hebben we problemen. Maar vertel aan mensen hoe goed God voor je geweest is. Vertel aan mensen wanneer God vrede aan je gaf. Dus wanneer mensen naar je komen met hun problemen. Laat het licht dat God je heeft gegeven, laat dat het licht voor hun zijn. Oh, sorry. Oeps. Dus, ik wil een getuigenis vertellen. Over een jonge man die ik in Amerika ontmoette. Zijn naam was Sammy. Was een jongen die ik in een denominationele, niet een apostolische, Bible study heb leren kennen. Ik was toen nog niet in de waarheid en we hadden goede Bible study. En ik ontving zijn nummer. Ik vroeg. En we hadden geen contact meer. Ik was compleet vergeten. Ik was zijn naam compleet vergeten. Ik wist niet meer wie hij was. Na een jaar of zo. Maar. Toen kwam ik in de waarheid. Een jaar later. Maar ik had een goede impressie op hem. Ik had een goede impressie op hem. En ik was aan het bidden. En er kwam een gedachte in mijn hoofd. God sprak tot mijn hart om Sammy te bellen op dat moment. En ik belde Sammy en hij nam niet op. En na een tijdje geleden kreeg ik hetzelfde gevoel tijdens het gebed. En ik belde hem en hij nam op. Sammy ging door een moeilijke tijd en ik vertelde hem dat de Heer het op mijn hart heeft gezet om tegen hem te spreken. En hij begon, en ik vertelde hem dat de Heer, dat God hem niet is vergeten, dat de Heer grote dingen voor hem heeft. En hij begon te wenen, want hij ging door een moeilijke tijd. En uiteindelijk kwam hij naar de kerk. Hij werd geraakt door God en na de kerkdienst hadden wij een Bijbelstudie. En ik had een vriend. Die een licht had voor Sammy. Omdat mijn vriend Evan, die ging door een situatie. God heeft hem door een situatie gebracht dat bijna gelijk is. En Evan vertelde hem over wat God voor hem heeft gedaan. En toen, nadat Evan hem dat vertelde, werd het evangelie delen veel makkelijker. Omdat Evan hem had gevonden. Evan begreep waar waar hij doorheen ging. En uiteindelijk werd hij gedoopt in de naam van Jezus. En ik vertel jullie dus, je getuigenis heeft kracht. Het licht dat God je heeft gegeven, heeft kracht. Je woorden hebben invloed. En nu Sammy, hij kan ons nooit meer vergeten, omdat alleen door de woorden, de goede woorden die wij hem hebben gegeven. Natuurlijk door God.
Amen.
Ik wil nu naar Numeri hoofdstuk 13 gaan, vers 27 tot en met 30. Oké. Amen. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd. Vertelde ze aan Mozes: werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben we er Anakieten gezien. Zijn grote reuzen. In de Negev wonen Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten, Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaanieten. Amen. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Dit is geen positionele macht. Dit is persoonlijke invloed. Dit is persoonlijk leiderschap wat Caleb op dat moment deed. Dit leidt tot het dienen van wie? Van de ene wie jou leidt, wie jij leidt. Caleb, die wachtte niet totdat Mozes hem een positie gaf of een titel gaf of een tijd om te spreken, maar hij slaagde er toch in om de menigte te laten zwijgen, ruim 2 miljoen mensen. En zei tegen Mozes en tegen de mensen: we kunnen het. Dat is een voorbeeld van persoonlijke leiderschap. Dat is
Amen.
loyaliteit en visie. Dat samenkomt met Gods uitverkorene, Mozes. Dus we kunnen hierin zien, als je wilt invloeden, als je invloed wilt hebben, dan moet je klaarstaan om mensen te dienen. Je dient mensen door hun vertrouwen te winnen. En dat is niet altijd makkelijk. Soms is dat advies geven, soms is dat tijd maken. Je moet mensen laten zien dat je een goed persoon bent en dat je om hen geeft. Je moet dus, als je invloed wil winnen, moet je laten zien dat je om mensen geeft. Dat je hun beste invloed. Ik bedoel, dat je het beste voor hun wilt. Als mensen weten dat je iets goeds voor hen wilt, dan zouden ze sneller naar je luisteren. En als je invloed wil, moet je Gods mensen lief hebben, de kerk. Als je invloed wilt, dan moet je de man van God of Mozes in je leven verdedigen. Dat is je pastoor of je voorganger en het leiderschapteam. Amen. En als je invloed wilt, dan moet je leiding geven. Dan moet je niet altijd wachten en meegevoerd worden door de golven. Dan moet je niet altijd discouraged of ontmoedigd worden. Als je invloed wilt, dan moet je soms opstaan en zeggen: mannen, we kunnen het. Je moet je missie en je visie. Je moet daarin geloven. Men.
Amen,
Dus
amen.
mensen volgen een leider met een hart veel sneller dan een leider met een titel. Je hebt geen titel nodig om te leiden. Een hart nodig. Invloed nodig. En leiding geven doe je door mensen te dienen. Amen. Dus ik wil een paar punten laten zien voor effectief leiding geven. is heel belangrijk. Als eerste, wat belangrijk is om leiding te geven, is eerbetoon tonen. Dus publieke eerbetoon leidt tot privé-invloed. Als je op een dag boven een groep mensen wilt staan of boven wilt spreken, moet je leren onder hen te zijn. Dan moet je leren om de mensen te helpen in een moeilijke tijd. Dan moet je leren om de mensen te laten zien dat je om hun geeft. Dan moet je leren om de mensen over te winnen. En dan nog een punt, eerbetoon. Als je voorganger of je leiders in de kerk niet pu publiek of in privé eert, dan zou je zeker geen invloed hebben. Ik heb daar een paar versen om bewijs te tonen. De een daarvan is Hebreeën 13, vers 17. Men, prijs de Heer. Zeg gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze er geen reden tot klagen hebben. Dan zou u zeker niet ten goede komen. Amen. Dus gehoorzaam uw leiders, want zij waken over uw leven. Amen. Dan heb ik nog 1 Timotheus, hoofdstuk 5.
Welke vers?
Sorry, vers. Vers 17, nieuw. Amen. Dus het gebod van God is: oudsten die goed leiding geven, moeten dubbel worden beloond of dubbel worden vereerd. In andere vertalingen, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht. Dus het gebod van God. Het gebod van God is dat de oudsten die goed leiding geven, dubbel moeten worden geëerd. Dat is een gebod zoals alle andere geboden. En dan heb ik nog 1 Samuel, hoofdstuk 8, vers 7. En ik zal eens de context vertellen. Dit is wanneer Israël, zoals alle andere volken, een koning wilde. Maar ze hadden een richter op dat moment. Ze hadden al een leider die geen koning was. Ze hadden Samuel de profeet. Dus ze wilden de leiding van Samuel overgeven aan een andere koning. Samuel was aangesteld door God. En ze riepen voor een koning omdat Samuel oud was. En dit is wat er zegt in vers 7. Dit is wat er zegt in vers 7. Maar deze antwoorden: geef gehoor aan de stem van het volk, dat zegt God. Aan alles wat ze je vragen, jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als een koning. Dus door de leiding van Samuel te verwerpen, verwerpten ze de leiding van God. Waarom? Omdat de persoon die Samuel opgesteld had, was God. De Bijbel zegt dat God apostelen, dat is in Efeze, hoofdstuk 4, denk ik. Dat God apostelen, profeten, voorgangers zou geven aan ons. Dus deze leiders, die zijn niet leiders voor de lol. Het zijn mensen die aangesteld zijn door God. Dus de autoriteit waarin ze werken, dat is de autoriteit van God. Daarom is het belangrijk om de mensen te eren, want daardoor eren we God. Natuurlijk is het misbruikt in onze moderne maatschappij. Er zijn mensen die hun macht misbruiken. Maar dat betekent niet dat we het gebod van God opzij moeten zetten. We moeten namelijk de personen die werken, zoals Paulus zei, volg mij zolang ik God volg. De mensen die leiding geven door de autoriteit van God moeten we natuurlijk eren. Want het is een moeilijke taak. Het heeft veel vereisingen. En er is weinig beloning voor. En die autoriteit gaat niet alleen in de kerk. Het is spiritueel. Ze geven gehoor voor het leven, niet alleen voor het prediken, maar voor ons leven. Amen. En dan nog een punt. Caleb had een andere geest. Jij moet dat dus ook hebben. Eigenlijk, ik zou dat kunnen veranderen. Caleb had een andere mentaliteit. Laten wij een andere mentaliteit hebben. Laten we geloven dat God het kan. Want God heeft beloofd aan het volk dat zij het land zullen innemen. Dus doordat de mensen zeiden, had het door Mozes gezegd, doordat de mensen zeiden dat ze het niet kunnen, hebben ze niet geloofd in wat God tegen hun had gezegd. Want de persoon die het land zou innemen was niet door de kracht van de mensen, maar dat was door de kracht van God. Dus laten we ook door de situatie, ook al zijn er reuzen, wanneer de voorganger predikt dat God het vuur zou laten vallen, wanneer het woord van God zegt dat het latere huis groter zou zijn dan het vorige huis, dat God ons opwekking zou geven, dat God zijn geest zou uitstorten op al het vlees, moeten we dat natuurlijk geloven. We hebben het vrucht ervan gezien. We hebben de druiven gezien van het beloofde land. We hebben mensen gezien die binnenstromen. God zou het doen.
Amen.
Amen. Dus we moeten leren om mensen te eren, publiek en privé. Waarom? Een leider die eer geeft, ontvangt eer. Respect wordt verdiend en eer wordt gegeven. Nog een punt. Ik zal snel zijn. Motivatie is belangrijk. Je enige motivatie moet zijn dat je de missie van de kerk vooruit wilt helpen. Je moet niet voor jezelf. Het belangrijk zijn als je leider bent dat je het voor andere mensen doet en niet voor jezelf. Je wilt niet jezelf laten verhogen of beter laten zien. Je moet jezelf niet valideren door je positie of door je titel. Je moet niet andere mensen willen verlagen. Wees zoals Caleb en wees zoals Joshua. Want het staat dat Caleb niet wilde voor zorgen dat de mensen tegen Mozes zich wilden opzetten. Hij deed het niet voor zichzelf. Hij wilde niet zomaar een toespraak doen, maar hij had een missie. Omdat hij wilde de wil van God en het koninkrijk vooruitzetten. Waarom is het ook belangrijk? Want God kijkt naar het hart. Ook al zien mensen het niet. Timing is belangrijk. We moeten de tijd van de leiders respecteren. We moeten weten wanneer we moeten spreken. We moeten weten wanneer we moeten stoppen. Een goed voorbeeld voor de dienst. Wanneer iemand wilt prediken, wanneer de voorganger wilt prediken, laten we dan denken naar het lichaam. Ik weet dat iedereen problemen heeft. En we komen allemaal met problemen naar het huis van God. En we gaan uit en we moeten tegen onze reuzen vechten. Maar het is niet de bedoeling voor de preek om de voorganger te beladen met je problemen. Doe dat misschien erna. Want wat dat veroorzaakt is dat we afgeleid worden. Ook tijdens de preek laten we denken naar het lichaam van God. Wanneer God het woord wil delen, laten we dat zien. Wanneer we een vraag hebben of wanneer we iets willen zeggen, of laten we wachten zodat iedereen niet afgeleid wordt. Laten we niet spreken, telefoons afzetten. Dat iedereen het woord kan ontvangen. Amen. Het is niet de bedoeling dat iedereen een conversatie heeft met een ander of met de voorganger tijdens de preek. We moeten de tijd eren, want de tijd wordt gebruikt om de missie van God te doen. Dat moeten we begrijpen. Amen. Nog één punt. Ik eindig hiermee. Initiatief is belangrijk. Praat niet alleen over problemen, kom met een oplossing. Bid ervoor. Als je een probleem hebt, bid ervoor voordat je het brengt naar een leider in de kerk van God. Bid ervoor en ga dan mee naartoe. Probeer een oplossing te bedenken. Sorry. Er is een verschil tussen kritisch zijn en een kritische geest hebben. Kritisch zijn is niet alleen slecht, zolang het maar met de juiste motivatie gebeurt. We hebben van een. Sorry. Dus we moeten proberen de lasten van de leiders te verlichten. Zoek iets te doen. We moeten niet wachten voor een titel. Als je iets ziet dat gedaan moet worden, en als je kan het doen, dan hoef je het niet naar een leider te brengen. Doe het. Wees een leider. Amen. Wat moet er gedaan worden? Mensen moeten bereikt worden. De kerk is aan het groeien, dus we hebben uiteraard meer leiders nodig. We zijn sterker als een lichaam. We zijn sterker verbonden dan apart. Laten we de kerk vooruitbrengen en laten we allemaal leiders zijn in ons werk, in de kerk. En laten we Jezus uitstralen en de missie voortbrengen in de naam van Jezus. Dank jullie wel. En arbeiders, amen. Meer arbeiders, amen. In de naam van Jezus, dank jullie wel voor het luisteren. En ik bid dat dit woord jullie raakt en dat jullie het mee kunnen brengen in de naam van Jezus. Dank jullie wel voor het gangen, voor de tijd. Amen.
Dankjewel, Emmanuel. Als jij moet gaan, doe al maar hoor, want ik weet dat je een bus moet nemen. In ieder
Ja.
geval, prijs de Heer. Amen. Dat was een goed woord, goede tips. Goede bullet point tips die je hebt gegeven. Om het kort samen te vatten, ja, wees een Caleb, wees een Joshua, wees een ondersteuner van een leider. Wacht niet tot je een positie krijgt, wacht niet tot je een titel krijgt, maar wees een leider daar waar God je nu reeds heeft geplaatst. En als je het kleine eert, amen, dat God je heeft gegeven, zal hij je toe kunnen vertrouwen met grotere zaken. Het maakt niet uit of het klein of groot is. God kijkt alleen maar naar hoe we ermee omgaan. Amen. De mens kijkt naar de titel, de functie, het succes, de grootte van de bediening. God maakt dat niet uit. God weet wat we aankunnen. God weet dat moest ik ineens een 1000 man kerk hebben. Ik zou het niet aankunnen, dus waarom zou hij het me moeten geven? God weet het, waarom dat hij u in bepaalde zaken toevertrouwt, in bepaalde posities, voor welke tijd. Amen. Maar uw hart en uw motivatie, zoals broeder Emmanuel heeft gezegd, is belangrijk. Amen. Motivatie, belangrijk. En eren diegene die de eer verdienen. Ik heb onlangs nog een preek gehoord van een voorganger. En die was er ook over bezig. Een heel preek over leiders eren. En hij zegt, het is iets dat niet meer gebeurt in de kerk, omwille van de verschillende schandalen dat er gebeurd zijn en ja, leiders die hun autoriteit hebben misbruikt en zo verder. En er is nu ook trouwens een cultuur in de huidige jongere generatie. Je ziet het ook. Het is niet alleen naar kerkleiders, het is naar leraren, het is naar politie, het is naar ouderen in het algemeen toe. Het respect, hè, het respect hebben voor ouderen, het respect hebben voor mensen in autoriteit, is zo wat aan het weg ebben. Wie heeft er nu nog schrik voor een politieman? Wie heeft er nog schrik voor de pastor? Wie heeft er nog schrik voor een leerkracht? Ja? Dat is totaal aan het wegfaseren, aan het weggaan in de maatschappij. Maar daarmee, want iedereen is wat mondiger en ze weten het allemaal beter en zo verder. Maar dit is geen goede evolutie. Amen. We moeten onze oudste eren. We moeten de mensen eren die God ons in ons leven, onze ouders. onze leraren, onze burgemeesters. We moeten ze eren. Amen. En dus die ene man, die voorganger, was erover aan het praten. En die wordt uitgenodigd in verschillende kerken. En hij ziet hoe dat doorheen de jaren er minder en minder eer wordt gegeven. En hij heeft dat niet nodig, die eer. Maar hij bedoelt, hij ziet het in kleine zaken. Zoals de ontvangst. Wanneer hij 2 uur heeft in de auto moeten zitten om ergens te geraken. Er is geen ontvangstcomité. Er is niemand om hem te begroeten. Mensen kijken hem aan als een vreemde. Zo van, wat kom jij hier doen? Ben jij de spreker vandaag, snap je? Laat dat niet bij ons zijn. Als er bij ons mensen op bezoek komen om te prediken, als het pastor Wallace is, als het een zuster van de kerk in Brussel is, als het een broeder van de kerk, who cares? We moeten hem open armen ontvangen, we moeten hem dankbaar zijn. Hè? Zijn ze jong, zijn ze oud? Snap je wat ik wil zeggen? Ere geven. Amen. Die pastor zei ook, hij komt in verschillende kerken en mensen zitten hem aan te kijken, ze nemen geen notities om zijn woorden op te schrijven. Het lijkt alsof ze niet geïnteresseerd zijn. En voor hem is dat een soort van belediging niet, maar het geeft wel de cultuur weer. Amen. Hij wordt uitgenodigd voor 2 uur te komen spreken. Het minste wat je kan doen is opletten. Het minste wat je kan doen is je gsm wegsteken, nietwaar? Het minste wat je kan doen is misschien een paar bullet point notities noteren, zodat je daar in de week op kan kouwen. Dat is ook eer geven. Amen. Zeker en vast. Eer geven is niet alleen maar, oh, we zijn dankbaar dat je er bent en hij is zo goed. Nee, eer geven is iets doen. Het beste wat je kan doen voor een predikant, voor een leider, voor een leerkracht, is uitvoeren en opnemen hetgeen dat wordt gezegd. Amen. Broer Emmanuel heeft gezegd, het is geen dankbaar beroep. Of denkbaar leerkracht zijn of leider zijn. Het is niet altijd dankbaar. Je ziet niet altijd direct de vruchten. En daardoor komt dat er zoveel burn-out zijn in de bediening. Daardoor komt het dat er zoveel mensen stoppen gewoon. Omdat ze zien gewoon, ik doe al die moeite. Maar voor de dienst komen ze met hun problemen. Zoals broeder Emmanuel zei. En hij zei, doe het ook na de dienst. Nee, daar ben ik ook geen voorstander van. Amen. God spreekt doorheen de dienst. God spreekt doorheen de aankondigingen. God spreekt doorheen de verwelkoming. God spreekt doorheen de muziek. God spreekt doorheen de preek. God spreekt doorheen de altar call. Als God dan nog niet tot je heeft gesproken, dan mag je me op maandag bellen. Amen. Maar niet op zondag. Snap je wat ik wil zeggen? Slaap er nog een nacht over. En als God niet tot u heeft gesproken, of hij herinnert het woord niet dat er werd gepredikt, bel me dan op maandag. Amen. Dat is ook iets wat we, hoe we de leiders kunnen eren. Amen. Amen. In ieder geval, laten we bidden. Vader, we danken u, Jezus, voor de Joshua's en de Caleb's in de gemeentes, Heer. Ik dank u, Jezus, voor zij die de armen ondersteunen van de leiders, Heer Jezus. Zij die er zijn, Heer Jezus, en zaken doen uit initiatief, Vader, die, halleluja, die mensen gaan beïnvloeden, Vader, vanuit een persoonlijke relatie, vanuit een persoonlijk leiderschap, Heer. Een leiderschap vanuit het hart, vanuit karakter, Heer Jezus. Niet vanuit een titel of een positie, Vader. Ik dank u, Jezus, voor uw woord, Heer. Laat